Eerst even kijken hoor. Zie je nou hier vandaan heel anders dan net. Ja. Goedemorgen allemaal. Mensen hier. Ook de mensen thuis. Mensen, we gaan zwaaien naar jullie. We zijn verbonden met elkaar. En met een Heer die leeft. Dat brengt ons heel dicht bij elkaar. Welkom hier. Bij ons. Als één gemeente. We gaan met vanmorgen met elkaar nadenken over Gods stem. Verstaan. De stem van God verstaan. Het boeit me. Dat merk ik dan. Ik denk, wat wilt u daar dan mee? Lees je Bijbel eens, dan kom je heel vaak tegen God sprak. We dienen een sprekende God. En wat zijn dan in de Bijbel? Wat zijn in de Bijbel de eerste woorden die God spreekt? Ja, er zij licht. Ik laat het even staan met een speciale bedoeling. Het sprak mij aan. Horen wij God nu op dit moment zeggen, er zij licht? Dat we hem horen zeggen, er zij licht in het hart van de mensen. Horen wij hem heel persoonlijk zeggen, er zij licht in jouw hart? Er zij licht, mens, in jouw hart, in de situatie waarin jij je nu bevindt. Er zij licht. Ik vind het hele nog steeds diepgaande woorden. Laat er licht zijn. En God spreekt. God spreekt tot Adam, tot Eva, tot Kain, tot Mozes, tot Abraham. Hij kan nu wel even weg, gezien. En eigenlijk ook tot Abraham, ja, en tot Mozes. En soms zou je bijna jaloers kunnen worden op die mensen, omdat ze overkomen dat God zo duidelijk spreekt. Hebben jullie dat? Dan, hé, dat zou ik ook wel willen. Maar Gerrit, het was toen, heel lang geleden. Oh ja, maar nu? Nu? Weet dit, God is niet veranderd. Zijn wezen verandert niet. Zijn spreken verandert niet. Mensen, hij verandert niet. Jij hopelijk wel. Ik las een citaat van een Esther Fosterman. Een vrouw die zich nogal beweegt op het terrein van God horen spreken. En ze zegt, vroeger dacht ik dat je eerst bekwaam moest zijn om de stem van God te kunnen verstaan. Totdat ik erachter kwam, God zoekt niet naar bekwame mensen, maar mensen die zich beschikbaar stellen voor zijn woord en voor zijn stem. En ze gaat dan een lezing houden over de stem van God verstaan in een klooster. En dan komt ze bij het begin komt ze een poortwachter tegen. En die weet wat ze komt doen. Hij reageert vol verbazing en hij zegt, wacht even. Beweer je nou echt dat God vandaag de dag nog steeds spreekt? Hij zegt, dat heeft nog nooit iemand me verteld. En ik werk notabene al meer dan 30 jaar in dit klooster. Snap je hoe belangrijk het is, mensen? Om elkaar te vertellen dat God spreekt. En dat we hem kunnen horen, kunnen verstaan. Dat ook. Het spreken van God. God spreekt vanaf het begin. En dat spreken gaat de eeuwen door tot de dag van vandaag. En hoe spreekt hij dan? Dat kan heel rechtstreeks vanuit God. Ik denk dat we sommigen best die ervaring hebben. Ik wel. Het kan ook door zijn woord te lezen. Hij kan spreken door zijn woord te horen. Tijdens de zangdienst net van Jannie. Tijdens de preek van mij. Steden voor open. God spreekt ook door zijn schepping heen. Vindt niet heerlijk om te wandelen buiten? Het is net of je denkt soms dat bepaalde takjes dood zijn, en je wandelt en je blijft weer stilstaan, je ziet het net of je dat groen ziet eruit komen. Ik vind het zo, dan beleef ik iets van God, van het leven wat uit hem is. Je kunt ook Gods stem horen in de gesprekken straks met koffie. Ook heel mooi. Probeer het maar eens uit. Er is wel een voorwaarde verbonden om de stem van God te horen. Dat geloof ik. Namelijk een persoonlijke relatie met hem. Wat God verlangt naar intimiteit met hem. Om zijn hart te kunnen delen met datgene wat in hem is. Jij moet dus ook de tijd nemen en hem de aandacht geven die het nodig heeft. Dus heel vertrouwelijk met hem omgaan. Ik zal eens een voorbeeld geven wat je bijvoorbeeld niet moet doen. Met een heel verlanglijstje naar hem toe gaan. Het allemaal noemen. En je daar niet eens de tijd gunnen om antwoord af te wachten. Ja, je hebt haast. Je hebt veel te doen. Dus heel gewoon over te gaan tot de orde van jouw dag. Nee. We gaan anders bidden. Begin jouw bidden altijd met een dankgebed. Onze Heer danken wie hij voor jou is. Onze Heer danken wie hij voor onze gemeente is. Start elk gebed van jou onder, bijvoorbeeld met de volgende woorden. Heer, laat uw goedheid en genade de toon zetten van al mijn gebeden, dus ook mijn gebed van nu op dit moment. Gunnen wij onszelf de tijd om stil te staan en ons hart te laten raken met datgene wat God raakt. En dan bedoel ik dus tijdens ons bidden te luisteren in plaats van te kwekken. Ja? God riep jonge Samuel. En Samuel zei niet van, u moet eens even luisteren, ik wil u wat moois vertellen. Nee, Samuel zegt, Heer, uw knecht, uw dienaar, luistert naar u. Nog iets. Luisteren. Hoe lang mag dat luisteren van jou duren? Neem er eens de tijd ervoor. Gewoon luisteren naar de stem van God. Je moet er wat doen. Mensen, je doet heel veel. Als je de tijd neemt om te luisteren naar de stem van God, dan ben je prachtig bezig. God schept. God luistert. God spreekt. En er zijn heel veel teksten te noemen waarin God spreekt. Ik ga je er één noemen die mij heel erg raakt. Dan gaan we even met elkaar naar Matteüs 17, vers 5. Jezus neemt Petrus, Jacobus en Johannes mee, met zich mee, en dan gaat hij met ze op een hoge berg. Alleen hen neemt hij mee. En Jezus verandert dan voor hun ogen van gedaante. En zijn gezicht straalt als de zon. En zijn kleren worden wit als het licht. En zie, aan hen verschijnen dan Mozes en Elia. En die spreken met hen. En Petrus, die is heel snel, hè? Die is altijd zo vlug. Die zegt dan, oh Heer, wat is het goed. Wat is het mooi hier. Dat moeten we proberen te houden zo. We gaan een tent bouwen voor u. Als u het goed vindt, vraagt hij nog. Voor u één, voor Mozes één en voor Elia één. En terwijl Petrus nog spreekt, hij krijgt niet eens de gelegenheid om uit te spreken. Ik denk dat het goed is op zo'n moment. Want dan klinkt er een stem uit de wolk. En die zegt. Die stem uit de hemel, uit die wolk zegt. Dit is mijn geliefde zoon. In wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. Dat sprak me aan. God zegt tegen ons nu ook. Luister naar mijn zoon. Luister naar hem. Ja, luister naar hem. Als jij tegen een kind zegt, kom eens even hier, dan moet je even goed naar me luisteren. Dan bedoel jij, Lieneke, bedoel je Hans, je moet wel goed horen wat ik zeg en je moet gaan doen wat ik zeg. Klopt dat? Dat hoop je, hè? Dat bedoel je wel. Ja, nou, dat zijn we als volwassenen een klein beetje kwijtgeraakt, geloof ik. We horen. En we gaan weer verder. Nee, wij zijn ook kinderen. We zijn kinderen van God. Dus we gaan naar Jezus luisteren, want dat geeft God ons aan. Luisteren naar hem. We gaan naar Jezus luisteren. En we gaan doen wat hij zegt. Wat zegt Jezus dan? Jezus zegt in Johannes 14, vers 6. Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg. De waarheid. En het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En even verderop. In Johannes lees je dan in Johannes 2 vers 23. lees je, wie niet in de Zoon gelooft, kent ook de Vader niet. Dat vind ik nogal wat. Dat gaat heel ver. En voor mij werd duidelijk, op dat moment, wat wordt Jezus geplaatst in het centrum van de mensheid. We aan met elkaar, om hem heen. Hij in het centrum. Dat was duidelijk. Ik dacht, we kunnen niet echt leven buiten hem om. En ik bedoel leven met een hoofdletter. Jezus is voor ons de weg. Het is goed om steeds weer de weg te volgen die hij gegaan is. De weg. De weg die hij gaat met God zijn Vader. Want Jezus en zijn Vader, die zijn onafscheidelijk. En Jezus weet en gedraagt zich 100% afhankelijk van zijn Vader. Er is niks mis mee, hè, om afhankelijk te zijn. Mensen kunnen moeite hebben met afhankelijk zijn. Ik kijk naar Jezus, zijn afhankelijkheid. En wat een prachtig, mooi mens is hij geworden. Onze redder, onze verlosser. Toen ging ik nadenken, wat maakt Jezus nou allemaal mee op de weg die hij gaat? Nou, het begint onder andere hiermee. Geen plaats voor hem in de herberg. Zo. Dan zien we hem gaan met zijn vader en moeder op de vlucht naar Egypte om te komen aan het zwaard van Herodes. Jezus groeit op in een gezin waarin hij niet echt begrepen wordt. Zijn broers en halfbroers, die beweren op een zeker moment, hij heeft een gaatje in zijn hoofd, ze moeten hem opbergen. Dat gaat wel ver. In zo'n gezin, groot groeien. Dan wordt hij ook omringd door fariseeën die een gunstig moment zoeken om hen te doden. Dan zijn alleen zijn in de hof van Gethsemane. Verlaten door iedereen. Wat mensen betreft. Daar hangt hij dan aan het kruis. Verlaten door iedereen? Nee. Niet door zijn vader. Jannie vond het leuk om van jou te horen. Daar had ik plezier in. Want Jezus roept dan, Eli, Eli, lema sabachthani. En het zijn woorden die door Jezus niet zijn uitgesproken in het Hebreeuws, maar in het Noord-Aramees. En dan horen we, mijn God, hiervoor werd ik gezonden. Hiertoe ben ik geroepen. Ik vind dat prachtig. En ik vond inderdaad een openbaring om dat te horen. Het was meteen van, het viel meteen. Het had zijn plek. Dus niet verlaten door zijn vader, maar juist een moment van sterke verbondenheid. Wat is Jezus zich bewust van zijn roeping? Wat volhardt hij hierin? Wat een verguizing ondergaat, ook als het over lijden gaat. Wat een verguizing. Wat een haat. Wat een lijden. Fysiek. Maar vooral ook geestelijk. Ik wil je dit zeggen. Zodra je ja zegt tegen God, tegen leven met God, naar zijn wil, dan tekent zich een groot ja af in zijn hemel. Dat geloof ik in. Tegelijkertijd ontmoet je een sterk nee vanuit het demonenleger van Satan. Weet dit, je bent gewaarschuwd. Een vrouw vertelt, ik keek voor het eerst samen met mijn man de film The Passion of the Christ. Ze zegt, en ik herinner me nog zo goed het moment dat die film met die martelingen begon. Ze kon er eigenlijk niet naar kijken. En ik dacht, blijf van mijn Jezus af. Blijf van mijn Jezus af. Maar ik kan me wel voorstellen, ze had zoveel met hem. En die tranen, zegt ze, stroomden over mijn wangen. Ik vond het vreselijk om zo te zien dat Jezus, de man waar ik zo van was gaan houden, zo gemarteld werd en het einde stierf van het kruis. Ze zegt, mijn man zag mijn tranen, hij sloeg zijn arm om me heen en het was op dat moment heel bijzonder, omdat hij nou niet gelooft. Hij slaat toch zijn arm om haar heen. En toen hij dat deed, zegt ze, toen was het alsof Jezus sprak, je weet het toch, dit deed ik voor jou. Je mag juist vreugde ervaren in wat ik voor jou gedaan heb. Vreugde ervaren. Wat ervaart Jezus? Jezus ervaart vanaf zijn jeugd ook een sterke verbinding met God zijn Vader. God is zijn verwekker. Je zegt er straks iets meer over. We gaan naar Gethsemane. In Gethsemane gaat Jezus voor ons het dodenrijk in. En dan voert hij daar een strijd op leven en dood. En tegen wie? Tegen demonische krachten. Want wat doet Jezus? Jezus neemt alle zonden van de hele mensheid, van ons allemaal, op zich. En die demonen, die verzetten zich er fel tegen. Dat zal niet gebeuren. Met grof geweld beuken ze op Jezus los. Het is niet voor niets dat er staat, hij zweet bloed. Eigenlijk, denk ik, hebben wij er geen notie van wat het is. Zie je Sylvia schrik? Nee, hè? Ik ook niet. Het gaat zo ver. Dan denk ik, hoe houdt Jezus dat dan vol? Hoe kan dat? Hij ziet en blijft zien of de heerlijkheid en de vreugde die voor hem ligt. Wat ziet hij dan, vraag ik. Al heel vroeg is Jezus op de hoogte van het plan van zijn vader. Die eenheid van gewillige, gehoorzame mensen onder leiding van het hoofd, Jezus Christus. Dat ziet hij voor zich, dat plan van zijn vader en de plek die hij erin heeft. En dat beeld wat hij heeft, wordt begeleid door een brede glimlach van zijn vader. En dan, naar die felle strijd, dat moment, die triomfkreet, het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Mensen, dit is de weg die Jezus gegaan is. De weg door de dood heen tot het leven met een hoofdletter. En wij zingen, door lijden heen heeft hij getriomfeerd. Hij ging deze weg voor jou, voor mij, voor ons als gemeente. Jezus zegt nu, hoor je hem zeggen, volg mij. Volg mij. Slechts twee woorden. Jezus heeft niet veel woorden nodig. En welke weg wijst hij ons? Wat vindt hij dan belangrijk? Ja, ik heb een paar dingen, noem ik even. Dat we ons verdiepen in het woord van zijn vader. Zoals hij dat deed. Ik ga ervan uit dat Jezus al op heel jonge leeftijd heeft gehoord over de engel die Maria bezoekt en zijn geboorte aankondigt. Hij beseft dus dat God zijn vader is, zijn verwekker. En zo leeft hij in de schriften. Heel intens. Wat zou er dan door hem heen gaan terwijl je hierin leest? 12 jaar is hij. Hoeveel jaar is dan? 11. Bijna 12. Een jaar. Ja, gaat hard hoor. Maar 12 jaar. En dan vinden we hem in de tempel. En daar zit hij in het midden van de leraars. Hij luistert naar hen. Hij stelt hen vragen. Allen verbazen zich over zijn vragen en over de antwoorden die hij geeft. Jezus stelt prioriteit in zijn leven. Hij weet wat voor hem het belangrijkste is. Bezig zijn met de dingen van zijn vader. Dat heeft voorrang. En hij zegt nu, volg mij hierin. Doe als ik. In Mattheüs 6, vers 33 lees ik, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al die andere dingen die je volgens hem ook nodig heeft, zullen je bijgegeven worden. Volg mij. Volg mij ook. Je laat het dopen in water. Zoals Jezus ons hierin voorgaat. Johannes doopt mensen in de Jordaan. En dan komt Jezus naar hem toe. En zegt, doop ook mij. Johannes kijkt er heel vreemd van op. Hij verwondert zich hierover, dat niet alleen. Hij is zelfs terughoudend. Hij zegt, nee. Dat gaat niet gebeuren. U gaat niet mij dopen. Wat nodig is, ik moet door u gedoopt worden. Hoe antwoordt Jezus hem dan? Met gezag. Johannes, doop mij. Laat het zo gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Wat bedoelt Jezus hiermee? Gerechtigheid vervullen, dat is de wil van God doen. Zo wil God het, zegt hij. Mijn vader, die wil het zo. En niet alleen voor mij, maar wel voor alle mensen. Vandaar het woordje ons. Het is me denk ik al die tijd ontgaan. Ik heb het nooit in de gaten gehad. Er stond van, dan past het ons, zo past het ons, alle gerechtigheid te vervullen. Het geldt voor ons allemaal. Voor Jezus betekent de onderdompeling in water een zich volledig begeven in en overgeven aan het woord van God. Hij wil zich onderdompelen in de rijke woorden en gedachten van zijn vader. Een intentieverklaring. Een vastleggen van zijn wil ten aanzien van heden en toekomst. De bereidheid om zich volledig over te geven aan God en zijn woord. Dat is belangrijk. Je volledig toewijden aan God. Alles te gaan doen wat hij wil. Ik hoor het in de zangdienst. Ja, dat is dus de oorspronkelijke betekenis van de doop in water. Oorspronkelijk, maar het is meer. Naast deze oorspronkelijke betekenis is er meer. Door het zijn ondergaan in water beeldt Jezus ook uit dat hij alle zonden van de wereld op zich zal nemen. Hij zal plaatsvervangend sterven voor de hele mensheid. Vrijwillig zal hij voor ons ondergaan. Hij zal de dood ingaan om in de kracht van God als triomfator te verrijzen. Jezus zegt, volg mij. Hij wil dat we ons laten dopen in Heilige Geest. Jezus doopt mensen in Heilige Geest. Hoe weet ik dat? Nou, dat lees ik in Markus 1, vers 8. Daar zegt Johannes, ik doop wel met water, maar hij, dus Jezus, zal u dopen met de Heilige Geest. En in Johannes 1, vers 33 zegt Johannes, op wie je de geest zult zien neerdalen, op hem blijven, die doopt met de Heilige Geest. Die doop in Heilige Geest is onmisbaar voor iedere christen. Want zonder deze doop blijven we hangen op de letter. Zonder deze doop blijft de waarheid van Gods woord verborgen. En dat is zonde. 2 Korinthe 3, vers 6. Vind ik een hele mooie korte tekst. De letter doopt, maar de geest maakt levend. De letter doopt. De geest, die letter, houdt jou dood. Maar de geest van God maakt het voor jou mogelijk om het woord van God te verstaan, te begrijpen. De geest is als een soort, ik zag hem als een soort lamp, die schijnwerper op de woorden die je leest. De geestelijke wereld gaat dan voor je open. De geestelijke wereld. Waar heb je het nou over? Wat is dan die geestelijke wereld? Ik zal het proberen het eenvoudig uit te leggen. Dat is de wereld waarin alle levende wezens leven. Die wereld. We hebben het over God. We hebben het over Jezus. We hebben het over heilige engelen. We hebben het over afgevallen engelen, bewegen zich ook in die geestelijke wereld. Dat zijn dus de demonen, laten we ze duidelijk maar noemen, de demonen. En alle mensen, zowel gelovig als niet gelovig, hebben allemaal een plek in die geestelijke wereld. Bewust en helaas door velen nog heel onbewust. Jij bent gedoopt in Heilige Geest. Ja, dat zeg ik wel. Maar als het nog niet zo is, dan bid ik jou, bid erom. Vraag eventueel hulp bij mensen die vanuit deze doop in Heilige Geest leven. Ik vind zo'n wonderlijk mooi geschenk, die doop in Heilige Geest. Daar kan ik heel ontroerd van worden. Zo groot is dat. Want dan gaan jouw geestelijke ogen zien in die bijzondere wereld. Dat is een wereld waarin je dan ziet de werkelijkheid van de dingen. Alle gebeurtenissen, alles wat er om ons heen gebeurt, dat heeft een oorzaak en een gevolg. Maar met onze natuurlijke ogen nemen we alleen maar waar van wat er gewoon ja, beperkt. Niet wat er in de hemel gebeurt. Maar als je gedoopt in de geest, gaan je geestelijke ogen geopend worden en dan ga je zien wat er in de hemel gebeurt. Dat is een groot geheim, wat ons bij die doop en tijdens de vervulling met Heilige Geest geopenbaard wordt en waar we dankbaar voor zijn. wil eigenlijk zeggen, dan gaat de hemel voor jou open. Je gaat zien en begrijpen dat we in ons leven met twee grote inspiratiebronnen te maken hebben. Eenvoudig gezegd, God de bron van al het goede en de duivel de bron van al het kwaad. Dat is toch lekker duidelijk, denk ik. Jij kiest door welke bron jij wil laten beïnvloeden. Dat is belangrijk, jij kiest. En als je niet kiest, is er een ander die voor jou kiest. Wie is dat? Wie kiest er dan voor je? He? De duivel, ja. Die is niet zo, die vraagt niet, wil jij gedood worden? Hij doet het gewoon. Die brutaliteit heeft hij. Dus het is zo belangrijk, is net maar weer, alsjeblieft, strek het uit, laat je dopen in de Heilige Geest, laat je ermee vervullen. Je leven wordt er zo ontzettend door verrijkt. Dat merk je zelf. Jezus spreekt. We hoorden wat God over zijn zoon zei in Matteüs 17, namelijk hoor naar hem, luister naar hem. Nu citeer ik even Matteüs 17, vers 6 en 7. De discipelen horen die stem en ze werpen zich met het gezicht ter aarde en ze worden zeer bevreesd. Jezus komt nu bij hen. Hij raakt hen aan en zegt, sta op, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd, zegt Jezus ook nu, op dit moment. Hij is aan het woord. Hij raakt dus de discipelen aan en zegt, wees niet bevreesd. Hij raakt jou aan, hij raakt mij aan en zegt, wees niet bevreesd. Dat raakt mij, die vrees. Waarom? Omdat ik nog best vaak te maken heb met angst, met vrees. En dat terwijl mijn dooptekst is, Gerrit, ik ga je verlossen van al je vijanden om mij te dienen zonder vrees. Denk er vaak over na. Dat is zonder vrees. En het is een belofte. Eén troost, ik ben niet de enige. Dat vind ik wel prettig. Ja. Hoe vaak komen wij in de Bijbel de woorden tegen, vrees niet? Wie weet dat? 365 keer. Goed, Willem. En in de NBV van 2024. Hoe vaak komt het daarin voor? 1 meer. 366. Oké. Van waar toch die vrees? Die tekst, Jesaja 41 vers 10. Wees niet bevreesd, zegt de Heer. Want ik ben met je. Kijk niet angstig om je heen. Want ik ben je God. Ik zal je kracht geven. Ik zal je helpen. Ik hou jou overeind. Met mijn heilrijke rechterhand. Vrees. Ik ga een kort verhaal vertellen vanuit 2 Koningen 6. Een bijzonder verhaal. De koning van Syrië, die voert oorlog tegen Israël. Maar zijn tactieken, er lopen op niets uit. Want de profeet Elisa, die boodschapt steeds aan de koning van Israël, wat Syrië van plan is. En de koning van Syrië, die hoort hiervan. Hij raakt knap gefrustreerd, dat kan ik me voorstellen. Die gang van zaken. En wat moet er dan gebeuren? Wat moet er dan gebeuren? Ja, deze profeet moet dood. Zoals met zoveel profeten die God gehoorzamen. Ze moeten dood. En de boodschappers van de koning van Syrië vertellen hem dan, Elisa, die verblijft momenteel in Dothan. De koning van Syrië stuurt er 's nachts een heel leger op af om deze ene man te vangen. Ik vind het komisch eerlijk gezegd hoor. Een heel leger om die ene man te vangen. Elisa staat dan heel vroeg op. Hij gaat naar buiten en ziet dan dat de stad door een groot leger omsingeld is. En de knecht van Elisa ziet het ook. Die is erg bevreesd. Die zegt, ach mijn heer, wat moeten we doen? Dan zegt Elisa, wees niet bevreesd. Want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En dan gaat Elisa bidden. Ik vind het zo mooi, hij gaat voorbidden doen voor die knecht van hem. Hij zegt, die Heer, alsjeblieft, open zijn ogen opdat hij ziet. En de Heer verhoort dit gebed. Hij opent de ogen van de knecht. Deze weet niet wat hij ziet. Die berg is vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Een leger van engelen omringt hen. Weg, vrees. Dood dan. Ik heb eens gekeken, wat betekent dat? Betekent twee bronnen. De knecht werd geïnspireerd door een bron van angst. Een bron van vrees. Elisa laat zich leiden door de geest van God. God, de bron van al het goede. De bron van de veiligheid. De bron van bescherming. Laat je geen vrees aanjagen. Laat je niet intimideren door de duivel en zijn demonen. Vrees niet, zeg ook tegen mezelf. Maar vertrouw op God. De duivel probeert je te bedreigen, maar weet en geloof, jij bent een bedreiging voor hem. Wij als gemeente zijn een bedreiging voor de duivel. Weet u niet eens? Dat heeft hij gehoord. Daar geloof ik in. God, tot slot, God spreekt nu. Hij zegt, dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Jezus laat ons de weg zien die hij gaat. En hij zegt, volg mij. Laat je dopen in water. Laat je dopen in de Heilige Geest. Laat je helemaal doordrinken met deze geest. Vrees niet. Vertrouw op mij, zegt hij. Door lijden heen zal ook jij triomferen. Dat zegt hij. Ik ben met je in alle situaties. Ik ben met je, zegt hij, alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Nog eens zeg ik je, vrees niet. Je bent er met zo'n preek bezig en het gaat je raken. Er gebeurt iets, die verbinding met hem. Ik had met Jezus ook eens denk van, waar hij doorheen gaat, dat lijden en dan die triomf. En bij mij was het van, ja, meer van hem gaan houden. Emotioneel ook wel. En ik had iets van, Heer Jezus, ik heb de behoefte aan om dat wezen van u te schilderen met woorden. Dat had ik. Dat ben ik gaan doen. Het wezen van Jezus gaan schilderen met woorden. Het is dit geworden. Ik noem het een ode aan Jezus. Zie de mens. Mens vol innerlijke schoonheid. Pure, ongekende zuiverheid. Majesteit. U gaf uw leven om ons te geven leven in heerlijkheid. U bent ons voorbeeld. Toonbeeld van gehoorzaamheid, vergeving, trouw, troostrijke tederheid. Liefdevolle mensenminnaar. Glorierijke overwinnaar. U doopt ons in Heilige Geest. Schenkt ons kracht overdag. Bent ons licht in de nacht. Pastor, herder, heiland, heer. Wij knielen in aanbidding voor u neer. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen. Dat wordt lied Jeugd.